U kunt ieder van ons persoonlijk hier aan u weten. Voor ieder van ons persoonlijk. Wat we nodig hebben, heren. Ik wil u vragen dat we ons hart mogen openstellen voor u. Zodat u kan binnenkomen, heer. En dat we mogen met een open hart naar uw stem luisteren. Zodat we uw stem mogen verstaan. Laat onze zegen zijn. Ook naar anderen toe, heer. Wilt u ons gebruiken, vader, dat we anderen tot zegen en dienstbaarheid kunnen zijn. We loven en we prijzen uw heilige naam, heer. Amen. Nu even kraad wordt aan Thomas.
Goedemorgen allemaal. Kunnen ze allemaal eens recht staan? Jullie mogen allemaal terug neerzitten. Het was gewoon eventjes om jullie terug even weer een nieuwe energie te geven. Weten jullie eigenlijk waarom dat we samenkomen op zondag? Ik geloof dat we eigenlijk hier samenkomen omdat we verwachting hebben. Wij allemaal, we hebben een druk leven, we hebben vele zorgen, we hebben vele vragen. Jullie hebben allemaal moeilijkheden en er zijn altijd wel beslissingen te nemen in ons leven. Maar we weten allemaal dat God ons het leven gaf. En daarom beseffen wij ook allemaal dat we enkel bij hem, als we bij hem zijn, dat dan alles in orde komt. En nu een van die belangrijke stappen om bij hem te zijn, bij God te zijn, is om dichter bij God te komen. En om dichter bij God te komen is tijd daarbij heel belangrijk iets in ons leven. Tijd nemen met God. En daarover gaat het hem vandaag, deze ochtend. Laten we heel kort bidden samen. Dank u wel, Vader, dat u ons samenbrengt. Vader, deze ochtend zijn we weer samen omdat we inderdaad verwachting hebben. We willen meer van u kennen, we willen u horen. We willen weten wat u ons te vertellen heeft. We willen dat u ons ondersteunt. Vader, ik bid u echt, ik vraag u echt dat u deze ochtend mag werken in de harten van een ieder die hier aanwezig is. Dat u hen aanraakt en dat u hen de ogen opent. En hen ook zal leiden in de rest van hun dagen. Dank u wel, Vader. Amen. We weten, eigenlijk hebben wij vandaag zitten we eigenlijk in een luxe situatie. In die zin dat Jezus, die is gekomen, zoveel 2000 jaar geleden, die is gestorven. Die rees terug op uit de dood. En die gaf ons allemaal de hele geest. En dat zorgt er eigenlijk voor dat wij vandaag allemaal het woord hebben van God. Het wijsheid van God en de hele geest. Ik denk dat in de tijd van Jezus misschien het was anders. Nu wij weten wat er allemaal is gebeurd. En daarover gaan we ook voortgaan. Waarom dat ik denk aan tijd deze ochtend, is omdat ik geloof dat er altijd momenten zijn in ons leven dat God ons leidt in een situatie waarin dat we echt tijd kunnen nemen met hem. En dat zijn dan meestal die periodes waar dat je zo'n klein beetje verloren voelt. Waar dat je opeens denkt dat je geen raad weet in je leven. Je voelt je hopeloos, je voelt je verward. Misschien voel je je helemaal alleen. Of voel je ook omgeven door een leegte. Door een leegte of enkel moeilijkheden. Het goede nieuws voor jullie is dat we veel kunnen leren van Jezus. We gaan vandaag kijken in het verhaal toen dat Jezus net gedoopt werd. Jezus was rond de 30 jaar. En voordat hij zijn missie begon, voordat hij eigenlijk het woord van God, het woord van zijn vader begon te voor te brengen, hij werd eerst gedoopt. Maar voordat hij eigenlijk echt begon, werd hij eigenlijk eerst geleid door de Heilige Geest in de woestijn. Waarin dat hij 40 dagen, 40 nachten zat, helemaal afgezonderd. En waarin dat hij ook werd geteisterd door Satan. Laten we samen lezen. Dat zit in Matteüs hoofdstuk 3, 16. Terstond, nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich. En hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: deze is mijn Zoon, de geliefde aan wie ik mijn welbehagen heb. En toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien hij Gods Zoon zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zeide: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de hemelen, dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels en zeide tot hem: hij, indien hij Gods Zoon zijt, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat toch geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op handen zullen zij u dragen, omdat hij uw voet niet aan een steen stoot. Maar Jezus zeide: er staat geschreven, hij zult de Heer uw God niet verzoeken. Toen nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en hij toonde hem alle koninkrijken. En hij zeide tot hem: dit alles zal ik u geven, indien hij u neerwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus: ga weg, Satan. Er staat immers geschreven: de Heer, uw God, zult gij aanbidden en hem alleen zult gij dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. In de tekst zijn er eigenlijk drie delen. Het eerste deel is dat de Geest Jezus naar de woestijn bracht. En in die woestijn vastte Jezus. Ik geloof ook dat Jezus daar tijd had met God. Hij kwam tot rust. En hij werd echt samen bij God. Het tweede gedeelte is Satan, die hem 40 dagen later komt teisteren, die hem komt lastigvallen. En het laatste deel, dat zie je daar niet in geschreven, maar in een ander evangelie van Lucas zien we dan, dat Jezus in de kracht van de Heilige Geest terugkeerde. En vanaf toen begon hij het woord van God verder te brengen. Laten we die drie punten behandelen. Een eerste zaak, de woestijn. Jezus was in de woestijn en daar was hij eigenlijk om te bidden. Ik denk dat hij ook in die tijd echt tot God kwam komen. Hij nam tijd alleen hem en God, zodanig dat hij kon weten wat dat God wou doen. Wat dat Gods plan was met Jezus. Maar Jezus had het ook zwaar in die woestijn. Hij was een mens. Denk ook dat hij last had van de hitte. Overdag. Dat hij ook last had van de koude, s'nachts. En dat hij ook honger begon te krijgen. Als je daar leest over de woestijn, dan moet je ook eentje denken aan Israël. Hebben jullie ooit al afgevraagd, misschien weet je het, maar nog eens afgevraagd waarom dat Israël eigenlijk 40 jaar in de woestijn ronddwaalde? Of tenminste, wat dat er in die woestijn gebeurde? Toen dat Israël 40 jaar in de woestijn zat, was dat eigenlijk een moment dat God nam met zijn volk om het volk te testen. Dus om te zien van, waar was hun hart? Waar verlangde hun hart naartoe? God wou eigenlijk het volk testen, want kijk, beseffen ze eigenlijk dat ik hun schepper ben, dat ik hun het leven heb gegeven? En hangen ze eigenlijk nog aan mee? Je gebruikte die tijd om Israël te testen, maar ook om Israël nederig te doen worden. Van kijk, Jullie zitten in de woestijn, jullie hebben enkel mij. En daar beseffen ze dan ook dat God eigenlijk voor hen zorgde. Wanneer dat ze honger hadden, gaf God hen, hen te eten. Wanneer dat ze dorst hadden, gaf God hen om te drinken. Nu voor ons, die woestijn, wat kan dat inhouden? Ik denk dat woestijn voor ons is een tijd van afzondering. Waarin dat wij eigenlijk echt een periode of een moment nemen. Dat we eigenlijk enkel tot rust kunnen komen en dat we zo tijd kunnen nemen met God. Eventueel in gebed. En dat we geen andere zaken ons doen storen. Nee, dat is enkel echt een tijd met God. Dat is een woordje stille tijd. Dat je echt een moment neemt in je leven. Dat je zegt van nu ga ik enkel eventjes rustig alleen zijn. Ik ga even bidden. Ik ga eventjes het woord van God lezen. Ik ga even nadenken over God. Dat is een tijd van afzondering. Maar de woestijn kan ook zijn die zware momenten in je leven. Die leegtes. Die momenten dat je je verloren voelt. En dat je denkt dat er geen weg terug is. En over die soort periodes wil ik het hebben vandaag. Op het moment dat je denkt dat je geen weg meer terug hebt, dan heb je twee mogelijkheden. Je laat u doen en geeft alles op. Die keuze heeft iedereen. Opgeven. En dat is voor vele mensen ook in deze wereld de enige oplossing. Gewoon opgeven en je laten doen. Een tweede oplossing is, je beslist om in dat moment van moeilijkheden om bij God te komen. Om te bidden en om te vertrouwen op hem. En uiteindelijk heb je dan ook het vertrouwen dat het niet uit jezelf zal komen, die situaties, die oplossing. Je zult vertrouwen hebben dat eigenlijk God die situatie zal leiden. En in dat moment ga je ook, in plaats van opgeven, ga je zeggen van, ik heb geen andere keuze dan opgeven. Jawel, nee. Ik kan gewoon vertrouwen op jou, God. Jij zal het alles leiden. En ik ben ook volledig afhankelijk van uw vader. Ik denk dat dat de eerste instelling is. Beseffen dat je afhankelijk bent van God. En hoe moeilijk dat ook is, besef wel wat er is gebeurd. In die periodes weet je dat God blijft waken over u. Als je in zo'n moeilijke periodes terugkomt, dan raad ik u gewoon aan. Keer terug naar de bron, keer terug tot God, wat het resultaat ook is. Het is een gemakkelijk voorbeeld, maar als ik zie hoe Tony tegenwoordig nog in die moeilijke situaties voor zijn gezin blijft zorgen, ik zie dat het niet uit zichzelf komt. Ik zie dat Tony toch wel echt gewoon God zoekt. En doordat hij God zoekt, daar vindt hij heel veel kracht in. Dus in die moeilijke periodes, oftewel kun je opgeven, oftewel kun je God zoeken. Aan jullie de keuze. Nu in de woestijn. Wat zien we eigenlijk? Dus wanneer dat we eigenlijk dichter bij God komen, en dat zagen we ook bij Jezus, dan zal Satan op een bepaald moment komen om jullie te teisteren. Om even te porren naar jullie. Om even een duwtje te geven naar jullie. Die wil jullie breken. Jullie zijn al gebroken, maar gaat jullie nog meer breken. Heb je een voet gebroken, misschien gaat hij nog meer stampen op die gebroken voet. Dat gaat Satan proberen te doen. En hij zal het jullie nog moeilijker maken. En vooral als christen. Als jullie God zoeken, dan gaat Satan denken, die kerel, die vrouw, dat meisje is God aan het zoeken. Ik ga even moeilijk doen. En we zien dat Satan het op drie manieren deed. Op drie verschillende manieren probeerde Satan Jezus eventjes van God weg te halen. En die drie manieren, geloof ik ook, dat dat ook drie manieren zijn die God, nee, die Satan ook in jullie leven zal proberen te doen. Het eerste begon met, ah, Jezus, jij bent toch de Zoon van God? Ik zie dat je honger hebt. Zou het geen goed idee zijn om eventjes zelf je brood te maken? Zeg tegen die stenen dat ze brood worden. En dan komt het wel in orde, dan heb je geen honger meer. onschuldig. Het kan geen kwaad, je bent toch zoon van God? Het mag. Van mij mag het. Ik zou het ook doen. Afleiding. Dat is wat dat Satan doet. Op een heel onbewuste manier probeert Satan jou af te leiden en van God verder weg te doen. Jezus was in de woestijn om God te zoeken. Om te vasten, om thee te nemen met God. Hij was daar niet om stenen in brood te veranderen. Ik geloof dat Satan en ik wilde van, kijk, hou je even bezig met die stenen. Maak daar even brood van, begin te eten. Als Jezus dat zou doen, denkt Satan, nou, ik ga Jezus even brood doen maken. Misschien zou hij zelfs lekker brood maken, die gezoet is of zo. Dan is hij tenminste niet meer bezig aan het bidden. En dat is wat dat Satan ook doet in jullie leven. Jullie zijn toch christen? En jullie zonden zijn toch al vergeven? Waarom zou je nog naar de kerk komen? Het is niet nodig om naar de kerk te komen. Maak de eigen kerk op jou. Bid thuis, lees de Bijbel thuis. Je hebt niemand nodig van de kerk. Het is misschien zelfs niet nodig om de Bijbel te lezen. Nee. God geeft jullie de Heilige Geest. En God zorgt er toch voor dat jullie het woord kennen. Dat is wat dat Satan zegt. Hè? Satan probeert ons op heel stiekem manier zo even af te leiden. Van, hou je even bezig met dat. Dan ben je niet echt bezig met de kern van de zaak, met God. Afleiding. Of wat denk je over die zware discussies? In die doctrines van zware theologische discussies. Je kent dat soms, tussen het woord nee, het woord zegt dit, het woord zegt dat. Maar uiteindelijk draait het wel om van, ik geloof als christen, gaat het denk ik om je relatie met God, om thee te nemen met God. En dan de theologie. Als jullie het gevoel hebben dat er iets niet klopt, weet dan dat er vaak afleiding zal zijn. En die afleiding zal ervoor zorgen dat jullie verder weg zijn van God. Enkel simpel. Het brood, God gaf ons het leven. En daarom gaat het brood. En als wij ons eigen brood gaan maken, dan betekent dat gewoon dat wij God niet nodig hebben. Laat niemand jullie geloven dat je God niet nodig hebt. We hebben allemaal God nodig. Een tweede, laten vallen in de leegte. Hé Jezus, je bent toch een zoon van God? Zou niet even springen van die berg? Even skydiven? Hij gaat toch niet te pletter vallen, want God zei toch dat de engelen u gaan dragen? Was niet zoiets? Laat u gewoon vallen, het komt in orde. Of ben je niet de zoon van God? Dat is uitdagen. Satan daagt jullie uit. Wat dat doet Satan, die zal op een of andere manier jullie aanspreken op jullie zwakke punten. Ben je wel echt christen? Ben je wel echt zo op die manier? Misschien moet je toch even dat doen. Bewijs het eventjes. Diep in onszelf allemaal leven wij allemaal met bepaalde zaken en we weten dat wij zonden hebben. En op een of andere manier lukt het toch, slagen we er toch in om toe te geven aan die zonde. We hebben de indruk dat we op sommige momenten in ons leven uitgedaagd worden en dat we toch uitgedaagd worden, waardoor dat we toch voelen om toch even zwaar fout te gaan. We beseffen dat we iets doen tegen God, maar net door die situatie rondom ons geven we eraan toe. Satan pakt ons op de gevoelige plaats. Ik ken jullie niet, jullie zonden niet, maar ik weet wel dat God, als je bij God bent, dat Satan jullie op die gevoelige plaatsen telkens weer terug probeert te pakken. En we zien wat dat Jezus doet. Wanneer dat Jezus voelde dat Satan hem teisterde, toen zocht Jezus een antwoord in het woord van God. In dat geval zei Jezus van, ja, je zult u of uw God niet uitdagen. Je zult uw God niet verzoeken. Dat was het. En in het geval van het brood, toen dat Satan zei van maak wegen brood, zei Jezus van ja, niet enkel van brood zal een mens leven, maar ook van het woord van God. En daarbij keerde Jezus terug naar God. Dus we zien dat Satan ons probeert af te leiden van God. We zien dat Satan ons uitdaagt op onze zwakke punten, dat hij ons daarop pakt. En een derde punt, we zien ook dat hij ons probeert aan te lokken. Zeg Jezus. Of zeg Peter. Zou jij misschien niet super rijk willen worden? Zou je niet misschien de burgemeester willen worden van Kortrijk? Of Jonas, zou jij niet een goede bankier willen worden? Geen probleem. Wil jij geen beroemde zanger worden? Je mag het allemaal krijgen. Je krijgt het allemaal van mij. Je moet gewoon even een knietje doen voor mij. Niet moeilijk. Gewoon even een knietje op de grond. En zeggen van Satan, je bent goed. Ik denk als je ouder wordt, dat je af en toe in die situaties komt, dat je het gevoel hebt van ah, het is, dat je iets kunt krijgen, of dat je iets kunt bekomen, of dat je iemand kunt worden, op een heel gemakkelijke manier. Maar diep in jezelf voel je van, eigenlijk zou ik het toch niet doen, want gedruist misschien, het gaat misschien tegen God. Omdat je beseft van, als je verder zou gaan, of als je het verder zou krijgen, dat je gewoon geen tijd meer gaat krijgen met God, of dat je zelf volledig van God verwijderd bent. Jullie kennen die situatie, hè? Nou, wat ik zou doen, past het eigenlijk wel met God? Dat is al twijfelt zo. Laat wat je ook doet, of wat je ook krijgt, laat dat niet ten koste gaan van je relatie met God. Uiteindelijk is dat het belangrijkste. Uiteindelijk kwam God dus, kwam Jezus bedoel ik, nadat hij zo'n beetje werd geteisterd door Satan, kwam hij terug uit de woestijn. En hij kwam in de kracht van de geest terug. Ik geloof, wanneer dat jullie door die moeilijke situaties gaan en als je vast blijft houden aan God, vertrouwen hem op God, niet op jezelf. Ik geloof dan dat je uit die situatie komt, dat je dan achteraf kunt zeggen van, eindelijk was het God die mij gedragen heeft. En ik voel ook dat ik nu opeens meer kracht en wijsheid heb. En dat gebeurt er ook. Wanneer dat jullie uit die woestijn komen, uit moeilijke situaties, dan ga je merken dat God jullie zal gezegend hebben met wijsheid. En de wijsheid van God, de kracht van God, die verandert jullie van binnenuit. Hij zal jullie leven veranderen. En hij zorgt ervoor dat je meer op Jezus zult lijken. En dat is de zin vinden ook in je leven. Dat je vrede en rust vindt. Uiteindelijk, wij allemaal, wij hebben geen rijkdom nodig. Wij hebben geen imago nodig. Nee, wij hebben al die zaken niet nodig. Als we erover diep nadenken, dan hebben we eigenlijk gewoon allemaal vrede en rust nodig. Maar dat vergeten we soms. We denken dat we andere zaken nodig hebben dan die vrede en rust. Om samen te vatten, de woestijn zijn zware periodes in jullie leven. Maar weet dat God die periodes gebruikt om jullie dichter bij hem te brengen. De verzoekingen, dat is Satan die jullie even wel teisteren. Laat je niet doen door die verzoekingen. En hoe zwaarder, hoe meer dat je wordt geteisterd, probeer nog meer bij God, naar God te zoeken. En besef dat je uiteindelijk komt uit die woestijn met de kracht van de geest. Jullie mogen nu in de kerk zijn. Ik mag in de kerk zijn. Jullie mogen misschien een diaken zijn, of een pastoor zijn, of iemand zijn die anderen bemoedigt. Jullie mogen misschien iemand zijn die muziek speelt of zingt. Toch kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je God niet kent. En dat is normaal. Als je geen tijd hebt met God, wat dat je ook doet in de kerk, je mag dan iedere week komen naar de kerk. Als je zelf geen tijd neemt met God, dan zou je God ook niet echt kennen. Vandaar, om af te sluiten, neem de tijd met God. Een tip is, begin je dag met God. Vermijd die afleidingen in je leven. En vraag ook dat hij jou gebruikt. Zou het misschien tijd zijn om zo'n moment te zijn van, kijk, misschien ga ik vandaag even niet meer mijn computer checken of ga ik niet meer op internet. Misschien zijn er nog andere zaken in je leven die je doen afleiden. Soms is het goed om die zaken achterwege te laten en je terug te keren tot de essentie. En het laatste punt. Dus je weet dus dat je dichter bij God kunt komen en je weet dat je kunt komen met de kracht van God. Wat is dan de bedoeling met jullie? Ik geloof dat God jullie allemaal wijsheid heeft en kracht heeft met de bedoeling dat jullie in deze wereld het evangelie voortbrengen. Jullie zijn er niet zomaar in de kerk om te luisteren en om het woord te ontvangen. Jullie zijn hier allemaal om ook andere mensen buiten de kerk tot hem te brengen. En daarom vraag ik aan jullie allemaal, als je tijd neemt met God, bid allemaal. Bid voor jezelf en bid voor de gemeente. Dat God jullie toont hoe dat jullie andere mensen gaan kunnen bereiken. Geen andere mensen van andere kerken. Geen andere christenen. Gewoon mensen buiten de kerk. Dat we die mensen kunnen bereiken. Want uiteindelijk, als je in de kerk zit en je denkt, oké, ik heb God. Het is allemaal in orde. Het gaat niet om ons, het gaat niet om deze kerk. Het gaat om iedereen die buiten de kerk zit, die God nog niet heeft. Dus wat dat je ook doet, bid en vraag aan God dat hij je leidt hoe dat je andere mensen bij hem kunt brengen. Ik denk dat die overleeclub ook wel interessant is. We hopen echt dat met die overleeclub mensen komen die geen christen zijn. Dat ze tenminste in aanraking zullen komen met christenen. Het is een goed begin. Maar we moeten nog verder gaan naar andere mensen. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel. Voor die moeilijke periodes in ons leven. In die moeilijke periodes zoeken we u en we beseffen dat we helemaal afhankelijk zijn van u. We willen heel dicht bij u komen en we willen u kennen. Vader, ik vraag echt dat u iedereen hier leidt, dat ze allemaal tijd vinden in hun leven om u te kennen en om door te brengen met u. En ik vraag echt uw leiding over iedereen, dat iedereen ook mag zien en mag weten hoe u hen gebruikt en hoe dat we samen mensen buiten de kerk dichter bij u brengen. Dank u wel, Vader, voor deze mooie dag. Dank u wel. Amen.
Dank u wel, Thomas. Ik wil nog graag kort een oproep doen om gebed ook voor de daklozen. In die zin, we hebben heel goede gesprekken, we kunnen echt wel over God praten. En het is echt mijn verlangen dat er mensen ook de donderdag namiddag tot bekering zouden mogen komen. Want als er iemand tot bekering komt, gaat er onvermijdelijk nog mensen boven. En ik heb het echt op mijn hart voor die mensen. Die mensen hebben zoveel meegemaakt zijn. Ik was door zo moeilijke omstandigheden gegaan. En ik denk dat dat zo bijzonder moeilijk is om hen om dat te kunnen pakken door bepaalde dingen. En toch geloof ik, de Heer is er ook voor hen. En de Heer wil ook hen aanraken. En als wij daar een klein radertje door kunnen zijn in dat werk, dan zou dat fantastisch zijn. Dank u wel. We mogen allemaal recht staan. Dat zal wel een keer deur doen weer. En dan kunnen we samen nog lied 723 zingen. Kom volk van de vrezen Heer. Zondag allemaal.